Namens de kerkraad wordt u meegedeeld. Dinsdagavond zal er een gemeenteavond worden gehouden. Dominee Baars komt dan vertellen over zijn studie en zijn proefschrift. Het Centraal Verband nodigt u allen hartelijk uit. De avond begint om 19:30. Volgende week, woensdagmiddag, zal er weer een bejaardenmiddag worden gehouden. Alle ouderen en alleenstaanden zijn dan hartelijk welkom. Per abuis is hiervan in het laatst verschenen kerkblad geen melding van gemaakt. Dus volgende week woensdag 15 december, bejaardenmiddag om 14:30 smiddags. Volgende week zondag op dominee de Butter weer voor te gaan. En de collecten zijn vandaag 1 collecte bestemd voor de kerk. En volgende week de eerste collecte voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 72, de versen 2 en 10. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En dan zal na zoveel gunst bewezen het gezegend hedendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. We zingen Psalm 72, de versen 2 en 10. oogsting van Gods wet. En daarna zingen wij Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51, vers 1, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriften. En we lezen vanmorgen uit de profeet Jesaja, twee gedeelten. Eerst het hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 7. En dan hoofdstuk 8, vers 23 tot en met hoofdstuk 9, vers 6. Eerst dus uit Jesaja 7, de versen 1 tot en met 7. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis van David boodschapte zeggende, de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart van zijn volk, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon Shear-Jashub, aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld des vollers, en zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege die twee staarten en deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking van de toorn van Rezin en de Syriërs en van de zoon van Ramalia, omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Ramalia, zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. En dan lezen we verder in hoofdstuk 8, vers 23. Hoofdstuk 8, vers 23. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der Hedenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf desgenen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der heerscharen zal zulks doen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het laatste gedeelte dat we gelezen hebben. Jesaja 9 en daarvan vers 5. Vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. We willen nu eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed en hem bidden om zijn zegen. Heilige, drie-enige God, u hebt ons op deze zondagmorgen weer hier samengebracht in uw huis. En wij mogen hier zijn, de deuren van de kerk mochten openstaan en iedereen mocht binnenkomen om hier uw woord te horen. Heer, en wat is dat een zegen dat u ons dat geeft. Dat u ons bewaard hebt in de afgelopen week. En dat u ons vanmorgen ook nog zoveel kracht en gezondheid geeft. Dat we hier in uw huis mogen zijn. En dat we uw woord mogen horen. Wat is dat een genade van u dat u nog tot ons spreekt. Dat u ons niet aan onszelf overlaat buiten u. Maar dat u ons opzoekt en roept, dat u uw woord nog laat verkondigen, ook vanmorgen nog. Geef dat we dat ook mogen beseffen. Want Heer, we hebben dat niet verdiend, dat u ons al die zegeningen geeft. U zou zoveel reden hebben om ons voorbij te gaan, om hier de kerk te sluiten en om niet meer naar ons om te zien. Dat hebben wij verdiend. Als we zien op wie wij geweest zijn, alleen al in de afgelopen week. Hoe vaak wij niet op u vertrouwd hebben, maar het van onszelf verwacht hebben. Hoe vaak wij in ongeloof en ongehoorzaamheid geleefd hebben. En hoe vaak wij ook zo makkelijk zijn geweest misschien in de dingen van u. In het lezen en onderzoeken van uw woord, in het gebed, in de omgang met u. Heer, als u met ons zou doen nadat wij verdiend hadden, dan zou u vanmorgen niet tot ons kunnen komen met uw woord. Maar dan zou u moeten komen met uw oordeel. En dat zou rechtvaardig zijn. Heer, het is alleen uw genade dat u dat nog niet doet. Dat u ons nog genadetijd geeft. En doe ons dat ook beseffen, dat dat alleen uw genade is. En geef dat we de tijd die u ons geeft ook gebruiken om u te zoeken en om u te vinden in uw woord. Want Heer, er komt ook een moment dat die tijd voorbij is, als u wederkomt of als wij moeten sterven. We zijn er deze week weer aan herinnerd. Maar Heer, uw woord zegt het ons immers ook, dat wij kunnen sterven als we al oud zijn. Als we 93 jaar zijn geworden. Maar dat kan ook als we 52 zijn, of 21, of 8. Heer, het enige wat wij zeker weten is dat dat moment komt dat wij voor u moeten verschijnen. En dan is het overlijden van prins Bernhard toch ook een roepstem voor heel ons volk en ook voor een ieder van ons persoonlijk. Of wij dan bereid zijn om u te ontmoeten, of wij voor u kunnen verschijnen. En hoe wij dan voor u verschenen. Heere, geef dat wij met die vraag ook bezig mogen zijn, dat ons dat niet loslaat en dat wij geen rust hebben voordat we daar antwoord op kunnen geven. Dat antwoord, dat wij voor u kunnen verschenen op grond van het werk van uw Zoon, waar wij ook persoonlijk deel aan hebben. Heere, geef ons dat. En als we dat niet kennen, wilt u geven dat we dan niet verder kunnen leven buiten u. Maar dat we u gaan zoeken en geen rust vinden voordat wij u gevonden hebben. Heer, we bidden u vanmorgen ook voor onze koninklijke familie die nu in zo korte tijd achter elkaar weer een verlies moet verwerken. Wilt u zijn met onze koningin en met de verdere familie, wilt u hen kracht en troost geven. En geef dat zij die troost niet putten alleen uit de vele blijken van meeleven. En uit een mooie begrafenis misschien komende week. Maar geef dat zij bovenal kracht en troost mogen vinden in uw woord. En geef dat dat ook klinken mag. Heere, wilt u dat in het bijzonder geven aan onze koninklijke familie? Op zo'n hoge plaats die ze ook van u ontvangen hebben. Dat ze daarbij ook u mogen zoeken en u nodig hebben. En een onderdaan mogen zijn van u, de koning der koningen. Heer, wilt u zijn met allen die te maken hebben met verdriet of moeite. Ook in het midden van de gemeente. Wilt u allen kracht en troost geven en geven dat ze hun hulp van u mogen verwachten? En misschien zijn dat dingen die bij anderen bekend zijn. Misschien ook dingen die helemaal niemand weet. Heer, wilt u geven dat ons vertrouwen op u alleen is? En dat wij u nodig hebben als de grote heelmeester voor de kwaal van onze zonden? Wilt u zijn met heel deze gemeente, met al het werk dat in de gemeente mag gebeuren? Geef ook in het bijzonder de broeders van de kerkenraad wijsheid bij het leidinggeven aan de gemeente. Zegen ook uw dienaar die u hier gesteld hebt. Wilt u dan meneer de Butter ook deze week weer veilig terugbrengen in ons midden en geven dat hij hier zijn werk weer voort mag zetten? Wilt u ook met hem en zijn vrouw zijn, ook in hun persoonlijke omstandigheden? Geef hen alles wat ze nodig hebben. En wilt u zijn werk ook zegenen, dat het vrucht mag dragen voor uw koninkrijk? Heer, wilt u zo met ons zijn? Wilt u de verkondiging van uw woord zegenen? En daartoe bidden wij u in het bijzonder ook of u vanmorgen zelf in ons midden wilt zijn. Wilt u uw woord zegenen en toepassen door uw Heilige Geest? Want wij kunnen wel in de kerk zijn en we kunnen uw woord horen en brengen en we kunnen zingen en bidden en alle andere dingen net als anders doen. Maar Heer, als u niet in ons midden bent, als u uw woord niet zegent en inbrengt in ons hart, dan zal het ons geen enkel nut doen. Dan brengt het ons alleen maar bij u vandaan, doordat we ons verharden. Heer, bewaar ons daarvoor. En wilt u zelf harten openen voor uw woord? Wilt u zondaren tot u trekken en uw kinderen onderwijs geven, opdat zij ook mogen opwassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus? Heer, leer ons buigen voor u en ons onderwerpen aan uw koningschap. Geef ons dat voor het eerst als we u niet kennen en geef ons dat ook meer en meer. Heer, wilt u daartoe zelf uw woord zegenen? Neem ook alles weg wat ons daarbij zou kunnen hinderen. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons van u aftrekken. En de duivel is daar ook zo listig in om steeds weer andere manieren te bedenken. Heer, wilt u geven dat hij geen kans krijgt vanmorgen? Verhinder zijn werk en breid uw koninkrijk uit. Wilt u ook allen sterken die u roept om uw woord te brengen, hier en waar ook ter wereld, vervullen met uw Heilige Geest en geef dat zij ook niets anders spreken dan wat u te zeggen hebt. En geef dat zo heel deze dienst en deze dag in ons leven mag uitlopen op de eer van uw naam. Wij vragen u al deze dingen niet om iets uit ons, want dan zou het nooit kunnen. Maar we bidden het u alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 21, de versen 3, 4 en 5. Gij die hem gunstig hebt gered, zet hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En hoe groot en schitterend is zijn eer. We zingen Psalm 21, de versen 3, 4 en 5. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7 zingen we na de prediking. Gemeente, u hebt het waarschijnlijk al wel snel gehoord deze week. Woensdagavond is prins Bernhard overleden. Maar de meesten van u zullen het al gehoord hebben voordat dat donderdagavond in de krant stond. Zulk belangrijk nieuws doet al snel de ronde. Dat is zoals er iemand overlijdt, een belangrijk iemand. Dat is ook zo als er iemand geboren wordt in het koningshuis. Bij de geboorte van prinses Amalia, nu bijna een jaar geleden, was het nieuws ook al spoedig door het hele land bekend. Er is een kind geboren, een prinses. Nieuw leven. En dat geeft hoop voor de toekomst. Nu is er uitzicht. Want met de volgende koning die komt, loopt de lijn van het koningshuis niet dood. Maar er is weer een opvolger. Het gaat van mond tot mond. Er is een kind geboren. Een nieuwe koning of koningin. Dat geeft uitzicht en hoop. En zo klinken ook de woorden van de profeet Jesaja in onze tekst. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En wij horen vanmorgen van deze nieuwe koning die komt. We horen wie hij is, zijn naam staat er al bij. En we horen ook wat hij doet, wat hij voor koning zal zijn. Want een naam, die geeft in de Bijbel nooit alleen aan wie iemand is, om hem te kunnen onderscheiden van andere mensen. Maar in de tijd van het Oude Testament had de naam altijd betekenis. De naam, dat zegt wie iemand is en wat hij zal gaan doen. Wij luisteren vanmorgen naar de belofte van de koning. En we horen wie hij is en wat hij doet uit de vier namen die hij draagt. In de eerste plaats wonderlijk raad, die twee horen bij elkaar. In de tweede plaats sterke God. In de derde plaats vader der eeuwigheid. En in de vierde plaats vredevorst, belofte van de koning. Hij is wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid en vredevorst. Maar voordat we goed kunnen begrijpen wat die namen betekenen, zullen we eerst moeten zien in welke omstandigheden deze belofte klinkt. Jesaja mag deze belofte van de Heere doorgeven. Maar dat is niet zomaar een losse belofte. Het is niet een preek van twee zinnen, zonder enig verband met de tijd waarin ze gesproken worden. En zonder enige samenhang met wat Jesaja daarvoor en daarna zegt. Nee, het woord van de Heere klinkt hier in die situatie, in die tijd. Het heeft een duidelijke boodschap voor de hoorders van Jesaja. En zo ook een boodschap voor ons in deze tijd. En het is geen gemakkelijke tijd waarin Jesaja de woorden spreekt uit hoofdstuk 7 tot en met 12. Wat was er aan de hand dan? Het volk Israël was al een hele tijd lang opgesplitst in twee rijken. De Israël, de 10 stammen, in het noorden. En Juda, de 2 stammen, in het zuiden van Kanaan. Allebei maar heel kleine staatjes in vergelijking met de landen om hen heen. En helemaal maar klein en onbeduidend in vergelijking met de wereldmacht van die dagen, Assyrië, ten noordoosten van Israël. Dat Assyrische Rijk beheerste heel het Midden-Oosten en het werd steeds machtiger. Een tiental jaren later zal het zelfs het 10-stammenrijk wegvoeren uit Kanaan. Op dit moment is het nog niet zover. Israël is nog een zelfstandig land. Al moet het wel belasting betalen aan Assyrië. Maar nu is er in Israël, dat 10-stammenrijk in het noorden, een nieuwe koning gekomen. Peka. En die wil daarvan af. Los van die Assyrische heerschappij. En hij gaat er een bondgenoot voor zoeken. En die vindt hij in koning Rezin van Damascus. En Damascus lag precies tussen Israël en Assyrië in. Die wil wel met hem meedoen. Zo willen ze samen proberen om dat Assyrische juk af te werpen en vrij te zijn. En in dat verbond van Israël en Syrië tegen Assyrië. Proberen ze nu al koning Achas van Juda mee te krijgen. Dan staan ze nog sterker en dan kunnen ze samen één front vormen. Maar Achas wil niet. Die weigert om daarin mee te doen. En dat kunnen die bondgenoten Israël en Syrië natuurlijk niet over hun kant laten gaan. Als ze in opstand komen, dan moet er niet in het zuiden nog een bondgenoot van Assyrië zijn. Dat is veel te gevaarlijk. En daarom proberen ze Achas met geweld mee te krijgen. Als het niet goedschiks lukt, dan maar kwaadschiks. En samen vallen Israël en Syrië dan Juda binnen om Achas te dwingen om mee te doen. En het is in die situatie dat Jesaja de woorden van hoofdstuk 7 spreekt die we gelezen hebben. Hij roept die bange koning Achas, die niet weet wat hij moet beginnen, tegen die twee rijken die hem aanvallen en die veel groter zijn. Hij roept de bange koning Achas op om op de Heere te vertrouwen. Achas moet zijn hulp nu niet ergens anders gaan zoeken, bij andere volken of bij afgoden. Hij moet op de Heere vertrouwen en dan zal God hem verlossen van die vijanden. Bij hem moet Achas zijn. Want als hij zijn hulp ergens anders zoekt, hulp die niet naar het woord van de Heere is, dan zal het geen dageraad hebben. Dan blijft het donker en benauwd voor het volk van Juda. Jesaja roept Achas op om het van de Heere te verwachten. Maar Achas luistert niet. Hij roept liever de volk in van een koning die een leger heeft. Een koning die hij kan zien. En koning Achas die vraagt dan om bijstand aan Assyrië. Want de koning van Assyrië zal hem wel willen helpen als hij niet mee wil doen aan een opstand tegen Assyrië. En die koning van Assyrië, een machtige koning, Tiglath-Pileser III, die komt. In het jaar 732 voor Christus trekt hij ten strijde tegen Israël en Syrië om die opstand neer te slaan en om Juda te verlossen. U ziet het aan het slot van hoofdstuk 8 waar we begonnen zijn te lezen, vers 23. Daar gaat het over het land van Zebulon en het land van Naftali. En het grondgebied van die stammen lag helemaal in het noorden van het Kanaan, het noorden van het tienstammenrijk. En dat land is beangstigd en in donkerheid, zegt Jesaja. Het is al ingenomen en geplunderd door de wrede Assyrische legers. Maar niet alleen over Syrië en over Israël komt Gods oordeel. Dat oordeel zal ook een keer komen over Assyrië, profeteert Jesaja. En tenslotte komt dat oordeel ook over Juda. Juda dat nu de Heere verlaat, dat op mensen vertrouwt en dat niet alleen de bescherming van Assyrië binnenhaalt, maar ook de afgodendienst van Assyrië. Politiek en geestelijk lijkt er geen uitzicht meer. De toekomst is gehuld in duisternis. Maar in die omstandigheden, als het volk helemaal vastgelopen is door eigen schuld, mag Jesaja toch een boodschap van heil brengen. Al die ontrouw van het volk doet Gods trouw nog niet teniet. Er zal een koning komen en die koning zal het volk verlossen. Het volk zit in duisternis doordat het de Heere verlaten heeft. Het dreigt erin onder te gaan. Maar nu breekt in die duisternis het licht door. Er wordt een kind geboren. Er komt een nieuwe koning. En die zal het volk verlossen van zijn vijanden. En vrede brengen. Hij is een koning uit het huis van David. En misschien hebben de mensen in de tijd van Jesaja wel even gedacht aan de troonopvolger. Dat was de zoon van Achas, Hiskia, een kind nog in die dagen. Misschien zou hij wel verlossing brengen. Want in tegenstelling tot zijn vader Achas wilde Hiskia wel de Heere dienen. Zou Hiskia soms de beloofde koning zijn? Maar als u dan hoort hoe deze koning beschreven wordt, gaat dat veel verder. Aan het beeld van de koning die hier getekend wordt, kan Hiskia en kan welke aardse koning dan ook nooit voldoen. Dit kind is een goddelijk kind. Deze koning is een goddelijke koning, de beloofde Messias die zijn volk verlossen zal. Dit kind en deze koning is er nog niet in de dagen van Jesaja. Maar Jesaja mag er al wel van spreken. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Dat is de verleden tijd, alsof het al gebeurd is, terwijl het nog komen moet. Maar zo zeker is het nu dat God zijn belofte vervult. Er is hoop en uitzicht voor het volk, want haar koning komt. En wie is die koning dan? Hoe zal hij regeren? Dat horen we in zijn namen. Dat kind draagt eigenlijk vier dubbele namen. Wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid en Vorst van vrede, Vredevorst. Wonderlijk raad in de eerste plaats. Of je kunt het ook als één naam vertalen. Wonderlijke, wonderbare raadgever. Of raadgever van wonderbare dingen. En een raadgever, dat past bij de koning. Onze regering maakt bij belangrijke beslissingen gebruik van allerlei adviesorganen. De Raad van State bijvoorbeeld. En zo had een koning van Israël ook zijn raadgevers, zijn adviseurs, die hem advies gaven hoe hij moest handelen in bepaalde omstandigheden. Raadgever of raadsman, dat was een van de topfuncties aan het hof van de koning. En voor een koning is het natuurlijk belangrijk dat hij goede raadgevers heeft. Mensen die hem verstandig advies kunnen geven. Als een koning nu veel goede adviseurs heeft en die raadgevers zijn het er allemaal over eens dat dat de juiste beslissing is, dan kan hij ervan verzekerd zijn dat dat een verstandig besluit is. In de veelheid der raadgevers is de overwinning in de oorlog, zegt de spreukendichter. Als die adviseurs het allemaal met elkaar eens zijn, gaat het goed. Maar als die raadsleden er nu onderling niet uitkomen, als er oneenigheid is, dan heerst er verwarring. En dan is het gevaar groot dat een koning een verkeerde beslissing neemt. Denkt u maar aan de geschiedenis van Absalom. Toen Absalom zichzelf tot koning had uitgeroepen in plaats van zijn vader David, had hij te maken met twee raadgevers. Achitofel, die aan zijn kant stond, en Huzai, die aan de kant van David stond. Maar dat wist Absalom niet. En dan moeten die twee raadgevers hun advies gaan geven. Achitofel zegt, we moeten onmiddellijk David die gevlucht is achterna en hem overvallen. Huzai zegt, wel nee, we moeten eerst een groot leger bij elkaar halen en dan pas kunnen we dat wagen, anders is het veel te gevaarlijk. Twee raadgevers met een tegengestelde mening. Daar kan een koning niets mee en dan gaat het fout. Absalom leidt dan ook de nederlaag. Het is voor een koning dus belangrijk dat hij een goede raadsman heeft, dat hij raadgevers heeft die het eens zijn. Deze koning, dit kind dat geboren wordt, heet raadsman. Maar dan wel wonderlijke, wonderbare raadsman. En dan niet wonderlijk in die zin dat het vreemd is wat hij doet, maar hij doet wonderen. En dat woord wonderlijk of wonderbaar kan alleen maar gebruikt worden voor wat God doet. Hij doet wonderen. Hij alleen. Dit komt voort van de Heere der Heerscharen, zegt Jesaja ergens anders. Hij is wonderlijk van raad. Hij is groot van daad. Dingen die voor mensen onmogelijk lijken en onbegrijpelijk schijnen, die doet hij. Voor hem is niets te wonderlijk. Deze koning is dus niet zomaar een raadsman, maar een wonderbare raadsman die doet wat alleen God zelf kan doen. Deze koning, de Heere Jezus Christus, is zelf God en daarom kan hij ook goddelijke raad geven. Zoals dat in Jesaja 11 staat, op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heeren. En zo zegt onze catechismus dat ook over de Heere Jezus. Hij is door God de Vader aangesteld. U ziet dat in onze tekst. Een kind is ons gegeven door God de Vader. En hij is met de heilige geest, de geest van raad ook, gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Hij is raadsman. Deze koning heeft dus geen raadgever, maar hij is dat zelf. Hij heeft niemand anders nodig om hem te zeggen wat hij doen moet. Bij deze koning gaat het juist verkeerd als hij nog andere mensen hun raad willen geven. Als andere mensen, onderdanen van hem, hem willen vertellen wat hij doen moet, wat het beste is. Dat weet hij zelf wel, want hij is God. En wat niet met zijn wil overeenstemt, dat is een verkeerde raad, een verkeerde weg. Deze koning is raadsman, daar heeft hij geen ander bij nodig. Hij weet zelf wat het beste is. En hij weet ook altijd raad. Want hij is een wonderbare, een goddelijke raadsman. Wij kunnen wel eens denken dat wij weten hoe het moet gaan in ons leven. En we kunnen zelfs proberen om de Heere raad te geven, om hem te vertellen wat nu het beste voor ons is. En daar kunnen we argumenten bij bedenken. Soms zelfs argumenten die heel vroom lijken. Maar de Heer heeft ons advies niet nodig. Hij is zelf raadsman. Wij hebben raad nodig. Want we hebben God de rug toegekeerd. Dat heeft Adam gedaan in het paradijs en wij in hem. Wij dachten zelf veel beter te weten wat goed voor ons was. Wij willen zelf bepalen hoe het moet in ons leven. Maar die weg van ons, de weg die wij zelf bedenken en zelf kiezen, loopt dood. En het is al genade als u dat bent gaan zien. En als u om raad verlegen bent van de Heere Jezus. U kunt raad nodig hebben in moeite van dit leven. Als jongere weet je misschien niet goed welke opleiding je nu moet gaan doen. Daar wil de Heere je raad bij geven en je laten zien wat zijn wil is voor je leven. Of u hebt als oudere te maken met ziekte en met de gebreken van het ouder worden. Wat moet u nu doen? Die behandeling wel of niet volgen? Zelfstandig proberen te blijven wonen? Of toch maar verhuizen? Ik zal u onderwijzen, zegt de Heere, en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. De Heer Jezus wil raad geven in de moeite van het leven, wat dat bij u persoonlijk ook is. Maar nog meer, Want de Heer Jezus maakt als profeet vooral ook de raad van God van onze verlossing bekend. Gods raad is in hem volkomen geopenbaard. Voor uw verlossing, voor uw zaligheid, moet u bij hem zijn en nergens anders. Ik raad u, zegt hij zelf, dat gij van mij koopt goud, beproefd komen uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. Hij geeft goddelijke raad. En dat is geen raad die een vrijblijvend advies is, maar dat is zijn bevel van geloof en bekering. En tegelijk de liefelijke nodiging van de heiland. Kom, koop zonder geld. Volg zijn raad toch op. Al ben je nog jong, dit is de beste raad die je heel je leven krijgt. Luister naar de raad van deze koning. Hij is de wonderbare raadsman. Dat is het eerste. En dan zijn tweede naam, sterke God, of God die een held is, die krachtig is. En dat laat weer zien om welke taak van de koning het hier gaat. De koning als een held. De koning voert het leger aan, hij gaat voorop in de strijd. Hij strijdt zelf mee, dapper en onversaagd. De koning is sterk en dapper, een held in de strijd. Dit kind, deze koning, is een held. Hij is God die een held is, de sterke God. En zo zingen ook de psalmen van hem. Psalm 24 bijvoorbeeld. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. In deze koning strijdt God zelf voor zijn volk. En dan is de overwinning zeker. Daar spreekt de profetie ook van, vers 3. Het juk van hun last en de stok van hun schouders hebt gij verbroken, zoals ten dagen van de Midianieten. Als de heerschappij op de schouder van deze koning rust, van de sterke God, dan worden de schouders van het volk bevrijd van het juk, van de slavernij die hen drukte. Zoals dat ook gebeurd is in de tijd van de Midianieten. Dat was de tijd van Gideon. Gideon moest als richter ook het leger aanvoeren. Een handjevol mensen had hij maar. 300 man tegenover een groot en sterk leger van de Midianieten. Het leek onmogelijk om dan iets uit te richten. Maar de Heere streed voor zijn volk. En in zijn kracht verslaat zo'n klein legertje de overmacht van vijanden. Met deze koning, de sterke God, is de overwinning zeker. Zoals eens Gideon overwon in Gods kracht, zo zal hij ook zijn vijanden overwinnen. Dit kind, deze koning, is dus niet alleen raadsman. Zo kunnen mensen dat soms doen. Ze kunnen je goede raad geven. Maar je moet het wel zelf doen. Deze koning geeft niet alleen raad. Maar hij heeft ook de kracht en het vermogen om die raad uit te voeren. Hij wijst niet alleen de weg die u moet gaan. Maar hij baant die weg ook zelf. Dat heeft de Heer Jezus laten zien in zijn eigen leven. Hij spreekt met macht. Hij werpt de duivelen uit. Hij wekt de doden op en daarin toont hij zijn macht. Hij toont zijn macht bovenal door zijn eigen opstanding uit de dood. Wat de grootste zwakte leek, zijn dood, werd tot een toonbeeld van zijn kracht. Hij is opgestaan uit de dood. Als een held heeft hij de banden van de dood stuk gebroken. Hij heeft alle machten van de dood te kijk gezet en over hen getriomfeerd. Hij maakt Gods raad niet alleen bekend, maar hij voert die raad ook uit, dwars door alles heen. Hij is de sterke God. En voor zijn hemelvaart zegt hij dat dan ook tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle machthebbers van deze wereld, alle volken en alle krachten, ze zijn als niets voor hem. Hij zet ze naar zijn hand. Zoals zijn raad is, zo doet hij ook. Hij heeft alle macht. En die macht oefent hij niet alleen uit in het wereldgebeuren, maar zijn koningsmacht wil hij nu ook uitoefenen in uw en jouw en mijn hart. En als u iets van uw eigen hart heeft leren kennen, lijkt dat nog wel veel moeilijker dan dat hij dat in de wereld doet. Want mijn hart verzet zich daartegen, tegen de macht van deze koning. Het is in opstand en het wil dat blijven. En als dat door Gods genade in uw leven anders geworden is, dan blijft er nog zoveel verzet leven. Dan blijkt pas hoe zwak, hoe krachteloos u bent om naar zijn wil te leven. Maar hij is de sterke God. Hij raadt u niet alleen om te buigen voor hem, maar hij wil dat ook zelf werken. Dan verbreekt hij de vijandschap tegen hem. En zijn kracht is zo groot dat hij zelfs dat hart ombuigt, zodat u niet anders meer wilt dan hem dienen. Hij is de sterke God. En waar zou u dan anders heen gaan dan tot hem? Waarom zou u het verwachten van mensen, zoals Agasta deed van de Assyriërs? Deze koning geeft niet alleen raad, maar hij voert zijn raad ook uit, dwars door alle tegenstand heen. Vertrouw u met vrijmoedigheid aan hem toe, want hij heeft alle macht. Men noemt zijn naam wonderbare raadgever, sterke God. In de derde plaats, Vader der eeuwigheid. En opnieuw gaat het dan om een beschrijving van de koning. Al gaat dat ook veel verder dan een aardse koning. Want de koning is namelijk niet alleen iemand die raad geeft en een held in de strijd, maar hij werd in het Oude Oosten ook gezien als een vader voor zijn volk. En wat doet een vader? Jongens en meisjes, als jullie je vader nog hebben mogen, wat doet je vader dan voor jullie? Twee dingen vooral. Een vader voedt zijn kind op. Je vader leert je hoe je dingen moet doen. Kijk eens, dat moet je zo doen. Dan doet hij het voor. En dan mag jij het ook zelf proberen. Dan leer je dingen. Soms moet je vader je ook wel eens dingen afleren als je dingen verkeerd doet. En het zal ook wel eens gebeuren dat je niet luistert naar je vader. Dan zegt hij het nog een keer. Dan luister je weer niet. Dan is er ook wel eens straf nodig. Je vader voedt je op, die zegt wat je moet doen. En dan moet een kind ook gehoorzaam zijn aan zijn vader, als hij tenminste geen verkeerde dingen vraagt. En zo zegt de Heer dat ook tegen zijn volk. Als ik dan uw vader ben, als Israël dan mijn kind is, waar is dan bij jullie het ontzag, het respect, de eerbied, de gehoorzaamheid voor mij? Daar heb ik recht op. Een vader leidt dus, hij voedt op. Maar hij doet nog meer. Een vader zorgt ook voor zijn kind. Samen met je moeder natuurlijk. Hij zorgt dat er eten en drinken in huis is. Hij zorgt dat er een plaats is waar je kunt wonen en slapen. Je vader beschermt je als het nodig is. Als je ergens wandelt en er komt een grote hond aan en je bent er een beetje bang voor, dan pakt hij je op. Dan kan de hond er niet meer bij, dan ben je veilig. Een vader zorgt voor alles wat zijn kind nodig heeft. En zo doet de Heere dat nu ook bij zijn volk. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. Een vader leidt zijn kind en hij zorgt voor zijn kind. En dat doet nu ook een koning, die is de vader van het volk waarover hij regeert. Aan dat volk geeft hij leiding en voor dat volk zorgt hij. Dat doet ook deze koning. Hij is een vader voor zijn volk. Maar dan wel vader der eeuwigheid. Een vader die altijd blijft. Voor een aardse koning kon dat natuurlijk wel gewenst worden dat hij lang zou leven, dat hij lang zou regeren. Maar elke koning sterft. En als u dan bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die in de tijd van de Heer Jezus machtig waren en het voor het zeggen hadden, dan ziet u dat al. Stadhouder Pontius Pilatus, koning Herodes, keizer Augustus, belangrijke mensen toen, machtige mensen. Maar ze zijn er niet meer. Deze koning, de Heer Jezus, is er wel. En ook de groten der aarde van deze tijd zullen een keer vergaan, maar hij blijft. Hij kan veel meer, hij doet veel meer dan een aardse koning en een aardse vader doen. Op een bepaald moment kan een vader zijn kind niet meer leiden en voor hem zorgen. Maar bij deze koning houdt dat nooit op. Hij blijft zijn volk leiden. Hij blijft voor hen zorgen. Zo zegt Christus dat zelf als hij eeuwen later aan Johannes verschijnt op Patmos. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. En hij zorgt ook voor de zijnen tot in eeuwigheid. En zijn kinderen hebben die leiding nodig. Als u de Heere hebt liefgekregen en hebt leren kennen, bent u zijn kind geworden. Maar geestelijk word je niet groter en ouder. Er komt nooit een moment dat u kunt zeggen, en nu ben ik eindelijk volwassen. Nu kan ik wel zonder de leiding en zonder de zorg van deze vader. Die blijven nodig. En die blijft hij ook geven. Christus leidt. Hij wijst de weg. Hij geeft onderwijs. Hij straft zijn kinderen ook wel eens. Veel minder dan wij verdienen. Niet naar onze zonden. Maar hij straft wel om ons bij hem te houden. Dan verbergt hij zich. En dat is voor zijn kinderen bitterder dan de dood. Christus lijdt en hij zorgt ook als een vader. Hij geeft alles wat nodig is. Hij geeft niet alles wat wij denken nodig te hebben of wat wij graag willen hebben. Dat geeft een goede vader aan zijn kind ook niet. Maar hij geeft wel alles wat nodig is. Hij zorgt. Zoals een vader zorgt. En dat blijft hij doen. Tot in eeuwigheid. En tenslotte is deze koning ook vredevorst. Hij brengt vrede. Die vrede is er niet als deze profetie van de vredevorst klinkt. Er is oorlog. En er dreigt nog veel meer oorlog. En dat is de schuld van het volk zelf. De Heere zegt dat zelf. Israël, had u maar geluisterd naar mijn geboden, dan zou er vrede voor u zijn, dan zou er gerechtigheid heersen in overvloed. Dat er geen vrede is, heeft het volk aan zichzelf te wijten. Wie de Heere verlaten en niet naar hem willen luisteren, hebben geen vrede. En die vrede kan niet door een koning tot stand gebracht worden. Een koning kan geen definitieve uiterlijke vrede geven. Zelfs koning Salomo, die erom bekend staat dat er bij hem vrede was, heeft oorlogen moeten voeren. En een koning kan zeker geen innerlijke vrede geven. Deze koning doet dat wel. Hij brengt vrede. Vooral de diepste vrede. Vrede tussen God en zondaren. En daarbij doet hij niet, om zo te zeggen, aan symptoombestrijding. Maar hij zoekt de oorzaak op dat er geen vrede is. De zonde. En die zonde verzoent hij. Om die vrede met God tot stand te brengen, geeft hij zichzelf. Zo spreekt Jesaja 53 daarover. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Daarvoor is de Heer Jezus mens geworden, om door zijn lijden en sterven zondaren met God te verzoenen. Dat hoort er altijd bij als het gaat om zijn komst, zijn menswording. U kunt niet over kerstfeest spreken, zonder ook te spreken over het kruis. Want daarom werd hij mens. En zijn lijden laat ons steeds weer opnieuw onze schuld zien. Waarom dat lijden nodig was, waarom hij mens moest worden. Onze schuld aan de ene kant en daartegenover Gods barmhartigheid, Gods liefde. Zijn eeuwige liefde, waardoor hij zijn zoon gegeven heeft om die straf die wij verdiend hadden op zich te nemen en zo vrede te brengen. En wat is dat dan voor een vrede die Christus brengt? Vrede betekent dat er geen oorlog is. De oorlog die in de tijd van Jesaja in volle gang is, zal ophouden. De vijanden zullen overwonnen worden. Maar de vrede die deze vredevorst brengt, gaat nog veel verder. Het Hebreeuwse woord, u kent het misschien, shalom, zegt veel meer dan dat er geen oorlog is. Shalom, dat wil zeggen dat het goed is. Dat alles goed is. Dat er harmonie is. Dat alles gericht is op het doel waardoor God het geschapen heeft. En zo spreekt Jesaja 11 daar nog veel breder daarover, over het vrederijk van de Messias. Daar zal de wolf met het lam verkeren. Daar zal gerechtigheid heersen. Daar zal heel de aarde vol zijn van de kennis des Heren. Werkelijk vrede, shalom, is er alleen als alles onderworpen is aan de vredevorst, als alles en iedereen gericht is op Gods eer. Deze koning brengt vrede. Hij neemt de zonde weg door die zelf op zich te nemen. En dan neemt hij ook de gebrokenheid door de zonde weg. Hij is de vredevorst. Hij komt, hij zal regeren. En aan zijn vrederijk komt nooit een einde. Aan de grootheid van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde zijn. Als de Heere Jezus komt, komt er echt vrede op aarde. Want Hij is die vrede. Dat is nu nog onvolkomen. Maar zijn vrederijk komt. Hij overwint, want Hij is de sterke God. Daar staat de Heere zelf voor in. Christus brengt vrede op een aarde waar geen vrede is. Die vrede was er wel. Toen God alles geschapen had, toen was er die shalom. Toen was alles zeer goed. Maar sinds de val in het paradijs zijn wij in oorlog met God. U bent in oorlog met God als u zijn onderdaan nog niet geworden bent. De Heere niet kennen, dat is niet een soort neutraal terrein, maar dat is vijandschap tegen God. Christus is de vredevorst. Hij brengt vrede. Hij betaalt voor de zonde. En door zijn werk maakt hij van vijanden van God mensen die buigen onder zijn heerschappij en hem willen dienen. Dat is niet een vrede die hij met geweld afdwingt. Een vrede tegen willen en dank. Maar hij brengt vrede in het hart, zodat u de Heere ook wilt dienen. Door hem wordt het weer goed, komt er vrede tussen God en zondaren. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, schrijft Paulus, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Vrede met God door de vredevorst. Daarmee houdt de strijd op aarde nog niet op, want vrede met God betekent oorlog met de zonde. Maar ook in die strijd geeft hij kracht. Ook in die strijd heeft hij door zijn opstanding reeds de overwinning behaald. Ook die strijd neemt een einde. Als hij wederkomt, zal de zonde voorgoed verdwijnen. In zijn rijk zal slechts vrede zijn. Vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Gemeente, dit is nu de koning die de Heere belooft. Een wonderbare raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En ziet u nu hoe geschikt deze koning is voor zijn werk. Hij is precies gepast voor zondaren. Want alles wat een zondaar mist, dat heeft hij. Bent u om raad verlegen, misschien wel radeloos door de omstandigheden of door uzelf? Hij heeft raad. Hij geeft raad. U hoeft nergens anders heen. Dat mag zelfs niet. Want zijn raad is goddelijk, wonderbaar. Hij wijst altijd de weg die het beste is. Bent u zwak? Kunt u niet zelf doen wat de Heere van u vraagt? In hem is kracht. Hij kan het wel. Hij gaat als held voorop en hij overwint alles wat hem tegenstaat. Loopt u aan tegen de zonde en de gebrokenheid door de zonde? Verliest u het steeds weer in de geestelijke strijd? Hij brengt vrede. Hij heeft alles al volbracht en deelt uit van zijn goederen. De Heer Jezus is zo'n gepaste zaligmaker. In hem is alles wat een zondaar mist. U heeft niets nodig wat niet in hem te vinden is. En in hem is het overvloedig. En hij houdt dat niet voor zichzelf, maar dat wil hij uitdelen, graag uitdelen aan zondaren die tot hem vluchten. Gebruikt u de Heere Jezus zo als deze koning en vlucht u tot hem om zijn weldaden te ontvangen? Of kunt u nog voortleven zonder zijn gaven? Als u zijn raad in de wind slaat, zult u straks radeloos zijn en geen antwoord meer krijgen als hij wederkomt. Als u in eigen kracht uw weg wilt gaan, zal hij straks tegen u strijden. Als u zijn zorg en zijn leiding wel missen kunt, zult u hem straks ontmoeten in de toorn van zijn gekrenkte liefde. Als u geen vrede met God vindt in hem, blijft u in de duisternis en ellende waarin u zich nu al bevindt, en die zal dan eeuwig duren. Ga toch tot hem, nu dat nog kan, om raad, om kracht, om leiding, om vrede met God. Hij wil dat geven. Gemeente, hebt u deze koning zo nodig gekregen? Dat is niet hetzelfde als dat u trouw naar de kerk gaat. Dat u in uw Bijbel leest, dat u bidt en uiterlijk netjes leeft. Hoe goed al die dingen ook zijn, en de Heere vraagt dat ook, u kunt ze 80 jaar lang doen en nog een vijand van deze koning zijn. Maar weet u echt niet meer hoe het moet? Bent u aan het einde gekomen met uzelf en met uw plannen? Hebt u gezien dat u aan die historische kennis niet genoeg hebt? Dat al die dingen het niet houden voor de Heer? Kunt u niet meer buiten hem leven? Voelt u de kracht van de zonde in uw leven? En ontdekt u steeds meer dat u die strijd in eigen kracht verliest? Hier is een koning die voor al die dingen zorgt, die op al uw vragen antwoord heeft, die in alles voorziet. Wat uw nood of moeite ook is, u moet ermee bij hem zijn. Ook als u hem zo weinig nodig hebt en steeds weer het zelf wil doen, dat wil hij ook leren. En als u de Heer hebt leren kennen, als deze koning u te sterk geworden is en u een onderdaan van hem geworden bent, leeft u dan ook zo als een onderdaan van hem? Hebt u dagelijks nodig wat hij geven wil? Anders is het niet goed. Ook niet als u de Heer hebt leren kennen. Want al die weldaden die de Heer geven wil, die zijn er in hem, in Christus. Maar dan dragen ze geen vrucht in uw leven. Gebruikt u de Heer Jezus zo als koning en zaligmaker? Hebt u hem nodig voor al die dingen waarvan zijn namen al spreken? Zijn raad, zijn kracht, zijn leiding en zorg, zijn vrede. Als u lichamelijke klachten hebt, gaat u naar de dokter. Als u pech hebt met de auto, gaat u naar de garage. Gaat u zo ook met al uw noden, vooral ook uw geestelijke nood, naar hem toe? Of wilt u altijd eerst zelf een oplossing bedenken? Zelf nog wat voor hem en zeg het maar tegen hem. Heere Jezus, leid mij door uw raad, door uw woord. Strijd u voor mij. Leer mij u volgen. Straf mij als dat nodig is en houd me dicht bij u. Geef mij vrede met God en buig ook mijn hart om u te dienen. Onderwerp mij aan uw koningschap, hoe langer, hoe meer. Als u deze koning zo gebruikt, hem zo nodig hebt en zo heen leeft naar zijn komst, dan zal hij dat ook geven. In hem is overvloedige rijkdom. Hij is gepast en dierbaar. Hij heeft alles wat ik mis. Wie kunt u dan beter dienen dan deze koning? Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u om u te danken dat we uw woord mochten horen. Heer, en als we dan uit uw woord mochten horen over wie u bent, Heere Jezus, hoe uw koningschap is, hoe kunnen wij dan ooit naar waarheid daarvan spreken en u zo kennen en met uw leven, in u is zo'n heerlijkheid, dat wij het altijd maar zo'n klein beetje beseffen. Maar Heere, laat ons er iets meer van zien uit uw woord en geef ons daar steeds weer verder onderwijs in. En dan niet onderwijs met het hoofd alleen, maar ook een kennis van u die uit het hart is, dat wij u nodig hebben als koning in alles wat u geven wilt. Heere, geef ons raad in ons leven. Geef ons kracht en wilt u zelf ook werken wat u beveelt, want uit onszelf kunnen wij dat niet. Geef ons leiding en zorg. Wilt u ons in alles nabij zijn? Heere, straf ons ook als dat nodig is om ons bij u te houden. Heere, geef bovenal die vrede in ons hart, vrede met God, door het werk van u, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dan dat uw rijk, waar vrede heerst, waar alles aan u onderworpen is en u dient, spoedig komen mag. Dat we zo niet alleen uit mogen zien naar het kerstfeest dat komt, maar ook uit mogen zien naar uw wederkomst. Als alles aan u onderworpen zal zijn, als u regeert. Heere, geef dan dat wij daarna kunnen uitzien, dat wij een onderdaan van u geworden zijn en daarbij ook leven. Heere, wij moeten u ook belijden dat we daarin zoveel tekortschieten, dat wij van alle rijkdommen die er in u zijn vaak zoveel laten liggen, doordat we het helemaal niet nodig hebben en doordat we het zelf willen doen. Heere, vergeef ons ook die zonde en geef dat we u nodig krijgen meer en meer. Wilt u ook het verdere van deze dag met ons zijn? Geef dat we ook bezig mogen zijn met deze dingen en u mogen zoeken in uw woord. Breng ons ook vanavond weer in getrouwheid samen en geef ons een verlangen om uw woord te horen. Wij vragen u al deze dingen niet om iets uit ons, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. We zingen Psalm 45, de versen 1 en 2. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.